Je zit ook. He? Soms is je vader de laatste, nou was jij de laatste. Alle hartelijk welkom vanavond op deze zendingsavond. Bijzonder welkom aan dominee Jan en mevrouw Beppie Wessels. En ik geloof dat jullie wat kinderen meegebracht hebben ook. Ook hartelijk welkom. We zijn blij dat we vanavond uit de eerste hand weer wat informatie krijgen over het werk dat jullie mogen doen in Botswana. We gaan eerst samen zingen op Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De Algoede God zij ons genadig en de volken zullen u belijden. 67, 1 en 2. We zullen samen die 67ste psalm ook lezen. Een psalm, een lied voor de opperzangmeester op de neginoot. God zij ons genadig en zegene ons, Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten, opdat men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De natieën zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natieën op de aarde die zult gij leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. We gaan samen bidden. Heren, wij willen uw naam aanroepen in het gebed en van u een zegen bidden over deze avond. En als we dan zojuist uw woord gelezen hebben over dingen die door u zelf zijn aangekondigd en die zeker ook zullen gebeuren, dan moeten we tegelijkertijd, als we letten op wat er om ons heen gaande is, zeggen, zover is het nog niet. Nog lang niet, dat de volken, al de volken altemaal u zullen loven, heren. Ach, het is er ver vandaan. De wereld is een wereld die nog altijd uitleeft dat wat er in een andere psalm staat. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Heren, zo is de werkelijkheid door de zonde. En dat zien we om ons heen. En diezelfde vijandschap die we om ons heen zien, die vinden we, als we eerlijk zijn, ook in ons eigen hart. En gij alleen zijt machtig om die vijandschap te bedwingen, in haar tegendeel te veranderen, die vijandschap te veranderen in liefde, in vriendschap, in gehoorzaamheid. En heren, als de volken u zullen loven, dan zullen ze geleerd hebben om gehoorzaam te zijn, om in uw wegen te wandelen, u te dienen, omdat ze u ook hebben leren kennen. En daar is het evangelie toch voor gegeven, heren, om mensen met u bekend te maken, met uw weg, met uw werk, met uw genade, met uw zoon, met uw geest. Over dat evangelie en wat ermee gedaan wordt en hoe het onder de volken gebracht wordt, mogen we vanavond iets horen. Zegen ons vanavond, heren. Zegen het werk waar we vanavond iets van te horen en te zien krijgen. En laat het dienstbaar mogen zijn om op dat stukje van de aardbol ook dat koninkrijk van u te doen komen. En niet alleen daar, maar alom en overal in deze wereld het werk van de boze te verbreken. Heren, zegen uw woord en stel het tot een zegen, tot een kracht, tot bekering en om geloof te werken en om geloof te versterken. En wilt u ons zo ook een gezegende avond geven? We danken u dat wij dominee en mevrouw Wessels in ons midden mogen hebben en dat zij in deze periode een ogenblik het werk hebben mogen laten liggen om rust te ontvangen, verlof, een verloftijd te hebben, waarin ze overigens op andere manieren nog weer actief zijn in het voorlichten van de gemeenten met over het werk dat ze doen. Heren, zegen ze ook in deze periode en geef ze ook met hun familie en met alle die hen lief zijn een goede en een gezegende tijd hier in ons land. We bidden u, heren, bewaar ons voor alles wat verkeerd is. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen, om Jezus wil. Amen. Ik zou graag de leiding willen overgeven aan Teus van Dieren. Oh, die zit hier vlakbij me. De meeste mensen die hier vlakbij me zitten, zie ik niet. Ik kijk altijd naar achteren. Maar ga je gang, Teus. Van mij wordt ook verwacht dat ik een kort woord naar aanleiding van spreek. Ik dacht dat de voorzitter dat zou doen. Maar dat doe ik dan graag. Ik heb het eigenlijk in mijn gebed al gezegd. Als je deze psalm leest, dan is er nog heel wat te wachten. Over de volkeren en over wat de Heere met de volkeren zal doen. Nou, zover is het nog nooit geweest. En zover is het op dit ogenblik ook nog niet. Dat de volkeren allemaal de Heere zullen vrezen. Daar eindigt toch deze psalm mee. De einden der aarde zelfs zullen de Heere vrezen. Ja, dat is nog niet bereikt. En niemand kan zeggen wanneer dat bereikt zal worden. Niemand weet hoe God zijn plannen gaat realiseren. Maar één ding mogen we wel weten. Wat de Heere gezegd heeft, dat zal hij ook doen. God is een waarmaker van zijn woord. En we weten ook één ander ding zeker. Namelijk dat als de Heere deze beloften gaat vervullen, dat hij dat doet. Niet alleen op zijn tijd en niet alleen op zijn wijze. Maar van zijn wijze heeft hij ons ook wat geopenbaard. Namelijk toen hij zijn discipelen het zendingsbevel gaf om heen te gaan in de gehele wereld en al de volkeren te onderwijzen in de dingen die hij had geopenbaard. Willen de volkeren kennis, zaligmakende kennis van de Heere Jezus en van zijn genadewerk krijgen, dan moeten ze erin onderwezen worden, dan moet het evangelie daarheen. En dan moet het uitgedragen worden. Wel, over dat werk, althans een heel klein stukje van dat wereldwijde werk, mogen we vanavond wat horen en krijgen we vanavond ook wat te zien. En laat het in ons het verlangen verwekken en versterken dat de Heere ook daar in Botswana, maar verder op zoveel andere plaatsen in deze wereld, ja tot aan de einden der aarde toe, waar wil gaan maken wat hij beloofd heeft te zullen gaan doen.
Allemaal hartelijk welkom namens de zenderscommissie op deze avond. In het bijzonder, ik herhaal het dan even, toch ook dominee en mevrouw Jan en Beppie Wessels. Fijn dat jullie in ons midden zijn. Alle aanwezigen hier, fijn dat de zaal, en dat zeg ik toch heel bewust, bijna helemaal vol zit. En het is eigenlijk vanuit de zendingscommissie de eerste keer dat we zo'n grote een vergadering hebben hier in de nieuwe zaal. En als die dan bijna vol zit, dan is dat heel, heel mooi. En ook fijn voor degenen die wat laten zien, wat presenteren. Er zijn toch ook nog aardig wat kinderen. Jullie in bijzonder ook hartelijk welkom. Ik wil de luisteraars via de kerktelefoon ook welkom heten. Ze zullen het alleen maar kunnen horen en niet kunnen zien. Maar ook dan kunnen ze nog een aantal dingen met ons meebeleven. En ik neem de vrijheid om nog één persoon heel bijzonder hartelijk welkom te heten. Peet Wessels. Fijn dat je ook vanavond in ons midden bent. En dat je dat hier ook met ons mee kunt maken en kunt zien. Heel fijn. Het is 10 jaar geleden, in 1992, dat Jan en Beppie uitgezonden zijn naar Botswana. Alweer 10 jaar geleden wordt het dit jaar, deze zomer. Ze hebben 2 keer tussen een zendingsavond voor ons verzorgd. In december 94, toen ze 2 jaar weg waren. Toen in de zomer, in juni 97. Toen waren ze weer hier. En nu voor de 3e keer. Maar het is intussen alweer 4,5 jaar geleden. Dus ik denk wel zeker ook dat er de mensen die de vorige keer erbij waren, dat ze wat nieuwe dingen zullen zien. En ook daar hopelijk een voortgang en ontwikkeling in kunnen zien. Ze brengen het verslag van hun werk via dia en via het verhaal, het klankbeeld zoals het opgesteld staat, om de gemeente van Middelharnis te informeren. Voor de pauze krijgen we de dia-presentatie, dat zal een klein half uurtje duren. Daarna gaan we pauzeren en dan na de pauze, dan is er nog wel het een en ander te zien en daarbij komt ook een vragen half uurtje, laten we het zo maar zeggen. Ik wil dan nu graag het woord geven aan Jan en Beppie. Of ik weet niet wie het doet. Wil je eerst nog een toelichting geven? We gaan gelijk draaien. Even een toelichting geven. Prima. Dan graag het woord aan dominee Jan Wessels.
Ja, ook wij zijn heel blij dat we vanavond hier mogen zijn. En iets mogen vertellen en laten zien van ons werk. Het thema van de zendingspresentatie is het woord ten leven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om ons werk, maar het gaat om het woord dat doorgaat, dat kracht heeft en dat ook uitwerkt. En in dat thema behandelen we eigenlijk niet al ons werk. Dus als u hierheen gekomen bent om een volledig overzicht van ons werk te krijgen, dan zullen we u helaas teleur moeten stellen. Het is een heel breed veld van activiteiten die we ontwikkelen. Maar we hebben gekozen voor een aantal specifieke kanten van ons werk. En die hebben eigenlijk allemaal te maken met één geweldig groot probleem dat we in ons werk tegenkomen. En dat is AIDS. AIDS is een ziekte die in Afrika vreselijk rondgaat en ze miljoenen verslaat. Op dit moment zijn 30 miljoen mensen in Afrika besmet met het virus. Deze mensen hebben geen enkele toekomst. Daar is geen medicijn voor. En dat betekent dat zij binnen 5 tot 10 jaar zullen overlijden. En als je bedenkt dat de besmetting gewoon doorgaat, dan betekent dat over 5 jaar al aan een verdubbeling van dat getal zitten. En als het zo doorgaat, dan betekent dat een volledige kaalslag van een generatie. De hele generatie tussen 20 en 40 zal gewoon wegvallen. Dat betekent dat we overblijven met samenlevingen waar alleen oude mensen overblijven en jonge kinderen. Jonge kinderen die geen ouders meer hebben, die geen mensen meer hebben die hen kunnen opvoeden. Kinderen die geen ouders meer hebben die voor hen kunnen zorgen. Nou, dat is een geweldige problematiek waar we in ons werk mee te maken hebben. En het enige antwoord dat erop is, is dat woord ten leven. Laten we daar eerst naar gaan kijken.
Afrika, een continent van vele culturen, vele volken en vele talen. En grote contrasten. Zwart, bruin, blank, arm en rijk vind je er naast elkaar. Evenals dood en leven. De dood is heel nabij voor veel mensen. AIDS houdt Afrika ten zuiden van de Sahara in zijn greep. Vooral zuidelijk Afrika is hard door deze ziekte getroffen. En Botswana hoort bij de landen met het hoogste percentage besmette mensen. Op een bevolking van maar 1,5 miljoen mensen is al meer dan 1/4 besmet met het HIV-virus dat AIDS veroorzaakt. En van de mensen tussen de 21 en 29 is al meer dan de helft besmet. AIDS treft alle bevolkingsgroepen in Botswana. Tswana's, Herero's. En ook onder de San of Bushmen, met wie wij het meeste werken, komen er steeds meer AIDS-patiënten. De San-meisjes hopen hun armoede te boven te komen door een relatie met een Tswana-man aan te gaan. Die vinden hen erg aantrekkelijk, maar ze denken er niet aan een zandmeisje te trouwen. Dat is immers beneden hun stand. Die meisjes blijven dus zitten met kinderen van verschillende vaders. En heel vaak ook met aids. Van de meisjes verspreidt het virus zich vervolgens onder de San jongens en mannen. En zelfs baby's worden steeds vaker besmet. Dan is er ook de mythe dat je van aids genezen kan worden als je met een maagd naar bed gaat. Daardoor worden veel jonge meisjes misbruikt en zo verspreidt de ziekte zich. Traditioneel leefden de Bushmen of San in kleine groepen van zo'n 30 bij elkaar. De meisjes werden op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkd aan een man uit een genabuurde clan. Die man en vrouw bleven meestal voor hun leven bij elkaar. Het probleem van wisselende seksuele relaties is vooral ontstaan toen de San gedwongen werden om in dorpen te leven met andere bevolkingsgroepen, die ook nog eens economisch en sociaal sterker zijn dan zij. Elke dag zien we de gevolgen van de verspreiding van het HIV-virus. Jarenlang kan het virus verborgen blijven. Maar als de ziekte AIDS zich gaat openbaren, gaat de patiënt vaak snel achteruit. Allerlei ziekten als diarree en griep, TB of longontsteking verzwakken de patiënt. Patiënten krijgen verschrikkelijke uitslag en ontstekingen. De meeste mensen zijn te bang om zich te laten testen op het virus. En dus wordt er vaak pas getest als het eigenlijk al te laat is en de patiënt stervende. In Gansi, een dorp van maar 10.000 inwoners, zijn begrafenissen dan ook aan de orde van de dag. Op de begraafplaats liggen veel jonge mensen en kinderen die de besmetting van hun moeder hebben gekregen. Als de ouders sterven, blijven de kinderen als wezen achter. De regering van Botswana doet er alles aan om de ziekte tegen te gaan. In 1997 heeft de president zelf een grootscheeps programma gelanceerd waarmee men het gedrag van de mensen wil veranderen door informatie en training. In dat zogenaamde ABC-programma wordt vooral onthouding en trouw gepropageerd. En pas op de allerlaatste plaats worden condooms als oplossing aangedragen. Helaas worden de eerste twee opties niet altijd even serieus genomen. En worden condooms als veilig beschouwd. Het goede is dat er nauw wordt samengewerkt met de kerken. De regering heeft heel bewust de hulp van de kerken ingeroepen. Sinds een paar jaar is er dan ook in Gansi een commissie van predikanten tegen HIV en AIDS. Bijna alle meer dan 40 kerken in Gansi werken samen in deze werkgroep. Vanaf het begin zijn ook onze kerken intensief bij dit werk betrokken. Er wordt voorlichting gegeven over de verschrikkelijke ziekte. Opleiding aan mensen die met AIDS-patiënten werken. En pastorale hulp aan zieken en hun familie. Zo kan het enige woord ten leven klinken. Want er is zelfs hoop voor hen die besmet zijn. Vergeving van alle zonden en eeuwig leven. Bij hem die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.
In de volksvergadering spreken predikanten regelmatig de hele ganse gemeenschap aan. En daarbij worden slechts twee dingen benadrukt. Onthouding voor het huwelijk en trouw in het huwelijk. Het gebruik van condooms wordt niet gepropageerd, omdat ze niet 100% veilig zijn en wisselende seksuele contacten bevorderen. In september 2001 is er door de kerken een ware liefde wacht campagne gestart in het Gansi-district. Tijdens een conferentie met meer dan 40 jonge mensen is een actiecomité gekozen dat het programma onder de jongeren moet gaan promoten. Het zijn 9 jonge mensen die zelf overtuigd christen zijn en andere jongeren willen vertellen dat het met de hulp van de Heere mogelijk is om seksueel rein te leven tot in het huwelijk. Jongeren die mee willen doen, tekenen een kaart met een belofte dat ze dat willen. Ook voor hen die al wel een seksuele relatie gehad hebben, is er een boodschap. Bij de Heere is vergeving. En ze kunnen opnieuw beginnen met een rein leven. Het is wel roeien tegen de stroom in. Maar de ware liefde wachtbeweging groeit snel in Botswana. Er zijn al contacten gelegd met groepen in andere dorpen en steden die precies hetzelfde willen en verkondigen. In de gereformeerde kerken waar wij voor werken, hebben we elk jaar een kamp voor tieners. Die de lagere school verlaten en volgend jaar naar de middelbare school gaan. De levensschool noemen we het. Het is een jeugdkamp van de kerk, waarin je dingen leert die je kunnen helpen bij je weg door het leven. Waar je vooral leert uit het woord ten leven, de Bijbel. De meeste deelnemers zijn tussen de 12 en 14 jaar oud. Een hele week lang doen we met hen Bijbelstudies over het volgen van Jezus. We praten over wie Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Over hoe belangrijk het is om elke dag Bijbel te lezen en te bidden. Over je naaste liefhebben. En over alcohol en roken en drugs. Over groepsdruk. En uiteraard ook over aids. De jongeren leren lezen en schrijven in hun eigen taal, het Naro. En ze leren van ouderen over hun eigen cultuur. Ze horen hun traditionele verhalen en hun eigen muziek. En er is tijd voor spelen en zwemmen. Zo proberen we de jongeren beter voor te bereiden op de overgang naar de middelbare school. Voor de meesten betekent dat ver weg van huis gaan in een kostschool. En dan moet je sterk in je schoenen staan als christen. Wil je niet meegesleept worden door de groep. want in deze tijd van aids kan dat dodelijk zijn. Daarom wijzen we hen het woord ten leven in de levensschool. Peppy houdt zich ook intensief bezig met kinderen die niet de lagere school afgemaakt hebben en die nu op straat leven van bedelen en kleine karweitjes doen voor de winkeliers. Met het geld dat ze verdienen kopen ze echter lijm om te snuiven of alcohol, waardoor ze al op jonge leeftijd verslaafd raken. Allereerst probeert ze met de ouders over de gevaren van het leven op straat te praten. Vervolgens probeert ze de kinderen weer in school te krijgen en te houden. Maar voor hen die al te veel aan de vrijheid van de straat geroken hebben en die te oud zijn om naar school te gaan, worden kleine werkprojecten opgezet. Ze krijgen een cursus metselen of leren tekenen. Zo proberen we hen weg te houden van alcohol, drugs en aids. En kunnen we hen het evangelie verkondigen.
Een ander belangrijk deel van ons werk is de opleiding van plaatselijke leiders in onze kerken. Elke week geeft Jan op verschillende plaatsen les aan kleine groepjes studenten. Daarvoor rijdt hij soms honderden kilometers, want Botswana is maar heel dun bevolkt. We hebben nu 5 groepen studenten. Het zijn mensen met verschillende achtergronden. Tswana's, Bushmen, kleurlingen. Sommigen houden wat vee, maar er zijn ook een paar onderwijzers die meedoen. Jongeren. Ouderen. Sommigen kunnen lezen en schrijven, anderen niet. De meesten komen uit de gereformeerde kerken, maar er zijn ook studenten uit andere kerken. Het cursusmateriaal komt uit Zuid-Afrika. Met dat materiaal gaan we de hele Bijbel door. Ook wordt er les gegeven in praktische dingen, zoals leiding geven aan een gemeente, preken, Bijbelstudies leiden, van je geloof getuigen, kinderevangelisatiewerk doen, de studenten moeten 6 examens afleggen. Na elk examen krijgen ze een diploma. En aan het eind ontvangen ze een certificaat dat erkend is in Zuidelijk Afrika. Aan deze opgeleide mensen hopen we het werk over te kunnen dragen. Want zij kunnen het woord ten leven het beste doorgeven aan hun eigen mensen. Nu al zien we de vruchten van dit vormingswerk. bij de kerkenraad, in het jeugdwerk. Maar er is nog een lange weg te gaan. De problemen zijn groot. De achterstand ook. Maar het woord werkt door. Het breekt door en wekt nieuw leven. Leven voor mensen met AIDS. Voor wezen. Voor straatkinderen. Eeuwig leven voor wie in het woord gelooft.
Voordat we gaan pauzeren, en we zijn iets wat aan de vroege kant, maar ik hoop toch dat we straks. Koffie is. Gaan we eerst nog zingen. Ik stel voor dat we zingen Psalm 86, het vijfde en het zesde vers. Al de heidenen door uw handen. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. En ja, u begrijpt het wel, dan gaan we toch een beroep doen op uw portemonnee. Dat zal collecte gehouden worden, die ik heel hartelijk aan wil bevelen voor dit werk. Ik geef ook alvast nog aan dat straks in de pauze, hierna volgt de pauze, dat er het nodige artikelen te kopen is. Lopen u ook maar eens langs en kijk eens of dat u wat leuke dingen ziet. Daar kun je best ook nog voor het goede doel wat doen. We zingen Psalm 86, het vijfde en het zesde vers. speciaal voor de luisteraars bij de kerkplatform nog melden dat ze uiteraard met collecten ook mee mogen doen. Vrijwel in alle gezinnen staat een zendingsbusje en daar kunnen ze ook hun gaven in kwijt. Ook hartelijk aanbevolen. Misschien kunnen we het deze week of volgende week dan nog bij u meenemen. Dan is het nu pauze, laten we zeggen ongeveer 20 minuten pauze. En dan gaan we verder. Dat we aan het einde van de pauze zijn, zo zag je ze aan. Ik stel voor dat we weer maar verder gaan. Voor we daar verzoek om weer te gaan zitten. Eerst maar meedelen wat de collecte opgebracht heeft. Dat is denk ik best wel interessant. Dat is een heel mooi bedrag. Alles bij elkaar, het waren ten dele guldens, ten dele euro's. Maar er is een bedrag van 538 gulden opgehaald. Oftewel, als u het in euro's wil weten, 244,14 euro. Heel mooi bedrag, hartelijk dank daarvoor. Stel ik voor dat we nu eerst nog zingen, Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Het vrije goed heeft waard geen haar, een vriendelijk beschermer. Dan wat het tweede gedeelte van deze avond betreft knippen we het ook weer in dat in twee stukken. Er zal nu eerst een stukje film vertoond worden van een kwartier ongeveer. Die een aantal aspecten van het werk laat zien. Ter plaatse het veldwerk, zeg maar in de bush. En daarna kunnen er allerlei vragen nog gesteld worden. Terwijl de film draait is Jan bereid om hier en daar ook nog wat toelichting te geven. Wat commentaar, wat er gebeurt en hoe dat het gaat. Dus kijken we eerst maar eens. En dan, ja, over een kwartier is het ongeveer 9 uur. Ik jaag niemand weg, maar ik heb hier naar gevraagd van mogen kinderen dan om 9 uur naar de film weg? Want die moeten dan naar bed waarschijnlijk. Ja, ze mogen weg, maar ze moeten niet weg. Laten we dat even duidelijk afspreken. Dus. En ik ben geen vader of moeder van jullie, dus dat moet onderling geregeld worden. We gaan eerst eens kijken of we het kunnen laten draaien.
Thuis van Dieren die is in oktober bij ons op bezoek geweest en die heeft deze videobeelden gemaakt. Hij is mij achterna gegaan terwijl ik bezig was met mijn werk. Hier zijn we op een boerderij van een meneer Louise. Op deze boerderij wonen vrij veel Bushmen van een andere natie, een ander volk, een andere taal dan waar we meestal mee werken. Dit zijn Kaukaus noemen ze. We hebben daar een kleine gemeente, er zijn zo'n kleine 20 leden op die boerderij. En ze zijn altijd heel opgewonden als ik daar kom op woensdagmiddag en daar een bijbelstudie kom leiden. Nou, ik nodig hier de mensen nu uit. Ze moeten met me mee met de auto zo'n 5 kilometer verderop naar de hoofdboerderij waar we dan een bijbelstudie gaan hebben. Alle spullen worden ingepakt, want deze mevrouw die moet later op de avond met ons mee naar Gamsi. Thuis heeft dat geweten. Toen we heen gingen waren er bijna geen mensen. Toen we teruggingen was de auto overvol. Natuurlijk was de videocamera van Thuis een gewild object. Ze wilden er allemaal op en ze wilden het vooral ook zien. Dit is een van de plaatsen waar we een bijbelstudie houden. Er zijn 2 plaatsen op deze boerderij waar we een bijbelstudie houden. Nu maken we even een praatje. Dan horen we hoe het gaat en wat de problemen zijn. Ja, nu gaat het bijna beginnen, dus de jongeren moeten nou ook erbij komen. Het onderwerp voor deze Bijbelstudie is de geschiedenis uit 2 Koningen 6. Israël belegerd door Ben-Hadad en het is een nijpende situatie. Er is grote hongersnood en mensen beginnen zelfs hun eigen kinderen op te eten. En dan is de koning eigenlijk kwaad op de Heere God en op zijn dienstknecht Elisa. En die stuurt zijn agenten op Elisa af om hem te doden. Maar dan mag Elisa op dat moment verkondigen dat de Heere zijn genade zal bewijzen en het volk zal verlossen. Dit is dan bij de hoofdboerderij.
Hier zien we de boerderij.
Ik zal me van commentaar onthouden. Ook nu weer hetzelfde ritueel. Eventjes bij alle hutten langs om ze uit te nodigen. Verhalen aan te horen. Je ziet wel, deze mevrouw geniet er echt van. Ze hadden nog meer plezier toen Thuis het af liet draaien en het liet zien aan hen.
kinderen zijn altijd en overal hetzelfde. Ze willen altijd op de foto en altijd op de video. Ik weet niet welke Bushman dit is, maar... Dit is dan een van de weinige trouwpartijen die we meegemaakt hebben de laatste tijd. Het is de vader en de moeder van een vriendinnetje van Hanna. Dit zijn geen Bushmen, dit zijn Tswana's. Ja, en dan gaan we naar Chubukwana. Dit is de settlement waar wij een deel van ons werk verrichten, waar we veldwerk doen en ook toerustingswerk. In het diaklankbeeld liet ik weinig zien van het veldwerk, maar dat doen we dus vooral ook op deze plaats. Een plekje van zo'n 300 mensen. We hebben een kerkje met een echte klokkentoren. Helaas helpt het niet zoveel, zo'n klok. Ze denken hij roept wel weer als hij ons wil hebben. Dus je belt 5, 6 keer en dan eindelijk komen ze. Eens even kijken. Het kerkgebouw van Chubukwane met een riet of een grasdak dat de mensen zelf gemaakt hebben. Stenen die we daar in de omgeving hebben gevonden. Materiaal dus wat heel goedkoop is en wat voorhanden was daar. En het belangrijkste van het gebouw is dat we een goede plek hebben waar we samen kunnen komen in de schaduw. Want dat is in het algemeen het grote probleem. Voor de regen hoeven we het niet te doen.
Is er ook nog een consistorie gebouwd?
Ja, het is meer een opslagschuur, maar... Het klinkt wel goed, consistorie. Maar ik ben er toch altijd nog een beetje trots op. Het is, dat is de badkamer. Met warm en koud stromend water. En hier zijn we in Nieuw Kannegas. Oh nee, dit is nog in Chubukwane. Dit is de school in Chubukwane, ja. De lagere school. Nu zijn we in Nieuw Kannegas. Een plaatsje zo'n 165 kilometer van Ganti. Hier doe ik vooral toerustingswerk. Er is een andere predikant die daar werkt en zendingswerk doet. Maar ze hebben mij gevraagd of ik de leiders van die gemeente en kerkelijke werkers, zondagsschoolleiders en zo, wil opleiden om hun werk beter te kunnen doen. En vooral ook om het evangelie aan hun eigen mensen te kunnen brengen. Een geweldige groep mensen, heel enthousiast, heel trouw ook. En we komen meestal samen bij het huis van een van de zusters, broeders. Ik zal niet vertalen wat ze zeggen.
Ja.
Ze gaan over van een lofprijzingslied in een traditionele dans. Het wordt nu tijd om te beginnen, dus ik roep mijn mensen bij elkaar. Maar de video had toch een magische aantrekkingskracht. Ze waren wat onwillig. Maar daar zitten ze dan toch eindelijk.
Hier heeft Jan les aan de discipelschool.
Lijs. Had het dus over lies, over leugens. Maar het ligt natuurlijk heel dicht bij luizen. En ik maakte zo dit gebaar. En toen zei ze, nee, ik heb geen luizen. Ging erover hoe kun je nou ware profetie van valse profetie onderscheiden. Heel belangrijk bij de les is ook het de koffiepauze. Het was nu wat onrustig, maar vaak hebben we tijdens de koffie hele goede gesprekken en hele goede discussies over datgene wat we daarvoor al besproken hadden. Maar nu moest iedereen toch nog eventjes op de video. Dus dit zijn erg veel kinderen. Dat zijn niet alleen kinderen van dit gezin, maar... Je ziet het wel, ze zijn heel levenslustig, heel vrolijk. Dit is de Kuru kalender. Dat is het einde. Oké. Nou. Het was heel fijn om thuis mee te laten gaan en samen met hem rond te rijden. We hebben een flinke tour gemaakt, eigenlijk zo'n 350 kilometer door het veld. En hij heeft heel wat kunnen zien en het was heel leuk om aan hem te vertellen wat we daar deden en... En om daar ook een beetje over te praten met elkaar. Hij heeft in een week tijd eigenlijk al het zendingswerk, of bijna alle zendingswerk, kunnen zien. Ook het werk van Hessel en Kobe. En eigenlijk zou die gewoon een aparte avond moeten vervullen. Maar goed, Hessel en Kobe komen dit jaar ook naar Nederland. En ik zou zeggen, probeer iets te regelen met hen ook. Want er is heel veel ook bij door hen te vertellen over het werk wat zij doen. Ja, ik mag dus doorgaan gelijk. En dan komen we aan de vragenronde toe. Ja, tot ziens. Nou, ik weet niet of er vragen zijn. Misschien is het allemaal heel duidelijk geweest. Misschien hebt u vragen, maar durft u ze niet te stellen. Ja. De koffietijd,
wisselende seksuele contacten.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
Ja. In het diaklankbeeld laten we daar al iets van zien. Ja, de vraag is, hoe komt het nou dat die mensen zich zo gedragen? Want dus, daar komt het toch allemaal vandaan. En het is inderdaad heel vaak zo dat gauw gezegd wordt, ja, zie je wel, die heidenen. Hè? Het zijn heidenen. En daarom doen ze zo. Nou, het grote probleem is natuurlijk dat ze vroeger niet zo leefden. Het is een verwording van hun cultuur. Het is de afbraak van hun cultuur. En die afbraak van de cultuur komt eigenlijk uit het Westen. We moeten dat tot onze schande helaas zeggen. Doordat we naar Afrika toe zijn gekomen en hen andere waarden hebben laten zien, waarden die zij niet kunnen plaatsen, die zij niet hebben begrepen, die ze overgenomen hebben zonder dat ze de werkelijkheid daarvan onder ogen zien. Nou, een van de voorbeelden daarvan is de hele huwelijksmoraal. Het huwelijk is eigenlijk helemaal teniet gedaan aan de ene kant door de zending. Dat klinkt misschien heel raar, maar door de zending die de Lobola, de bruidsprijs, heeft afgeschaft. Nou, dat was heel belangrijk. Het was een heel belangrijk instituut om het huwelijk te beschermen. Een Lobola is dat de familie van de man betaalt een prijs aan de familie van de vrouw. En als het tot een scheiding kwam, dan moest die prijs ook weer terugbetaald worden met de rente. Dus zo'n familie van die vrouw, die zorgde wel dat er niks fout ging in dat huwelijk. Daar was dus een sterke controle. Nou, kerken hebben gezegd, nee, het gaat om liefde en om trouw. Nou ja, die hoorden ze allemaal van de kerk, maar ze wisten nog niet zo goed wat dat betekende. En doordat die andere instrumenten wegvielen, verbrak eigenlijk die hele huwelijkscultuur. En nu wordt er dan ook haast niet meer getrouwd. Er zijn ook andere oorzaken, economische oorzaken. Die bruidsprijs is ook ontzettend omhoog gegaan. Als een meisje naar school is geweest, dan moet je bijna 3 keer zoveel betalen als wanneer ze niet naar school is geweest. Nou ja, dat hakt er nogal in. En als je haast geen salaris hebt, dan kun je dat niet veroorloven. Dus mensen gaan dan maar samen wonen en zeggen, ja, misschien zullen we dat later wel eens betalen. Nou ja, daar komt het dus nooit van. En ze kunnen dan ook niet trouwen in die tussentijd. Dus ze blijven maar samen wonen en dan, ja, vergeten ze maar om te trouwen. Een derde oorzaak waardoor het hele huwelijk eigenlijk teniet is gegaan, is doordat families uit elkaar gescheurd zijn vanwege sociale economische omstandigheden, omdat de man bijvoorbeeld aan de andere kant van het land ging werken en de familie achterbleef in de familie compound, in de familieplek. En nou ja, die man die ging dan soms 1000 kilometer verderop. Dat moest hij, want de regering plaatste hem daar. Onderwijzers, verplegers, verpleegsters, zij worden door de regering aangewezen. Ze kunnen dus niet solliciteren en zeggen, ik wil graag daar gaan werken. Want dat was het probleem. Iedereen wilde in Gaborone, in de hoofdstad, gaan werken, maar niet in Ghanzi. Omdat het zo'n ver afgelegen plek was. Dus dan heeft de regering het zo gedaan dat zij bepalen wie waar gaat werken. Nou, dat betekent ook dat families uit elkaar worden gerukt. En daardoor ook gaan de huwelijken die er nog zijn vaak ten onder. Dus er zijn een heleboel redenen waardoor die hele huwelijkscultuur die er was, teniet is gegaan. En dat is heel triest. En nu moeten we weer van vooraf aan beginnen om een nieuwe huwelijkscultuur op te bouwen. En daarbij is het zo geweldig dat we de waarde van de Bijbel van de grond af weer kunnen gaan verkondigen. Nou, dat proberen we te doen in die Ware Liefde Wacht beweging, campagne, waar we met de jongeren vooral praten en waar we hen proberen om de weg van de Heren te wijzen. Dat is heel moeilijk, want ja, je moet je voorstellen dat die ouders zijn niet getrouwd en nu ga je tegen hen zeggen, jullie moeten trouwen. Jullie moeten de weg van de Heren gaan. Zij weten niet hoe is die weg. Je moet het dan voorzeggen, je moet helemaal laten zien hoe werkt dat. En ja, ze hebben bijna geen voorbeelden. Nou, gelukkig beginnen mensen wel daar meer over na te denken. En ja, we hopen dat dat ook een stukje werk van de Heilige Geest is die daarin doorwerkt. Dat mensen hun gedrag gaan veranderen. Maar die hele promiscuïteit is dus niet de cultuur van Afrika, maar het verval van die cultuur, de afbraak van die cultuur, verwestelijking en een stukje secularisatie. Ik zei ook al in de discussie in de gedurende pauze dat bijvoorbeeld de mensen een waanzinnig idee hebben van hoe het in het Westen toegaat. En dat idee krijgen ze door alle soapseries die wij hier ook op televisie hebben, helaas. Dat wordt allemaal via satellieten naar Afrika gestuurd. En die mensen die zien hoe witte mensen met elkaar omgaan. Hoe ze van de ene partner naar de andere partner gaan. En ze denken, hé, witte mensen doen het dus zo. Nou, dat is natuurlijk een karikatuur van onze maatschappij. Of niet? Dat is natuurlijk een vraag, een belangrijke vraag, die ik dan aan u voorleg. Maar wat gebeurt is dat ze dat voorbeeld gaan volgen en ja, precies op zo'nzelfde manier gaan leven. Daarom is het ook zo belangrijk dat we als gezin daar zijn en ook als gezin laten zien wat het betekent om een gezin te zijn. Nou, je snapt wel, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat is een opvoedingsproces van jaren, generaties misschien zelfs wel. Ik weet niet of ik de vraag daarmee voldoende beantwoord heb. In de pauze was nog een andere vraag over die kinderen. Die kinderen die besmet zijn met het virus. En die kinderen die achterblijven, die dan misschien nog wel gezond zijn, maar waarvan de ouders overleden zijn. Laten we beginnen met de kinderen die besmet zijn. Over het algemeen worden die niet oud. Als zij besmet zijn bij de geboorte, wat regelmatig gebeurt, 1 op de 3 kinderen van besmette ouders is ook besmet. En zij hebben meestal een levensverwachting van 1 à 2 jaar. En dat is dan een verschrikkelijke lijdensweg. Ze worden echt, vanaf het begin, vanaf dat ze geboren zijn, tot aan het einde, liggen ze bijna volledig in het ziekenhuis. En ze verschrikkelijke zweren. En soms zijn ze blind en krijgen ze huidkanker en al dit soort dingen. En het is echt verschrikkelijk wat die kinderen lijden. Dus die hebben niet veel toekomst. De kinderen van ouders die overleden zijn, ja, er zijn nog geen weeshuizen in Botswana. Het beleid van de regering is om zoveel mogelijk de familiestructuur te helpen en de familiestructuur te versterken, zodat de kinderen opgevangen worden door grootouders, door ooms en tantes. Maar zoals ik al liet zien, zoals ook net in die video naar voren kwam, je ziet dan zo'n gezin met een heleboel kinderen. En ja, wie geeft die kinderen te eten? Wie koopt de kleren voor hen? Deze mensen hebben ook geen werk. Dus waar krijgen ze het geld vandaan? Nou is het zo dat de regering begonnen is om alle wezen te registreren. En als ze geregistreerd zijn, kunnen ze een voedselpakket krijgen iedere maand. Ze krijgen kleren 2 keer in het jaar, ze krijgen dekens. En zo probeert de regering om die families te helpen, zodat de last niet te zwaar wordt. Maar het probleem is natuurlijk dat daar ook weer een heleboel misbruik van gemaakt wordt. Want dan worden die kinderen, die worden wel geaccepteerd. En dan wordt er gezegd, ja, wij zorgen voor die kinderen. Maar ondertussen eet het hele gezin dat voedselpakket op. En soms moeten die kinderen dan daarvoor hard werken dat ze, dat ze dan bij dat gezin mogen blijven. En ja, dat is een verschrikkelijk probleem. Waar we ook als kerken bij betrokken worden, vaak door mensen, zodat we hen kunnen helpen om daar op een goede manier mee om te gaan. En van christenen verwachten we ook dat ze daar op een goede manier mee omgaan. Dat ze niet zomaar het eten zelf opeten, maar dat ze daadwerkelijk aan die kinderen geven. Verder kunnen deze kinderen, hebben deze kinderen wel mogelijkheden om naar school te gaan, want het onderwijs en de gezondheidszorg in Botswana is helemaal gratis. Dus voor het onderwijs is het niet zo'n probleem en ook voor de gezondheidszorg is het geen probleem. Maar het is vooral de emotionele omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien, waardoor het toch heel moeilijk is. Dus dat was een vraag die, was het zo goed beantwoord? Dit is wat u gevraagd had. Oh, dat is een theologische vraag, ja, ja. Dat is natuurlijk een geweldig diepe vraag. We kunnen alleen maar hopen op Gods genade. Daar is niks in de mens waarop we zouden kunnen hopen. En dat geldt voor ons, en dat geldt ook voor deze kinderen. En zo ga ik daar dan ook maar mee om. Ja, het is werkelijk heel moeilijk als je dan aan het graf van zo'n klein kind staat. En die ouders geloven dit niet, geloven niet. En ja, dat is vreselijk moeilijk. Maar dat zal iedere dominee hebben, denk ik, ook in Nederland. Die mensen zijn toch wel erg blij als je daar bent. Ja, ze zijn blij. Ja. En soms denk je wel, waarom zijn ze nu eigenlijk blij? Zijn ze nu blij om het evangelie dat je brengt? Of zijn ze blij omdat je een mooie auto hebt waar ze misschien mee kunnen rijden? Of omdat je regelmatig een partij kleding uit Nederland ontvangt die je uitdeelt? Of omdat je veel geld hebt en misschien eens wat aan hen geeft. Het is wel heel moeilijk om daarmee om te gaan, moet ik zeggen. Om werkelijk open daarin te zijn. En tegelijkertijd om de mensen te laten zien waar het werkelijk om gaat. Ik ben niet gekomen om hen brood te geven of kleren te geven. Maar ik ben gekomen om het evangelie te brengen. En natuurlijk kan je het evangelie niet brengen zonder dat je die mensen ook helpt. Maar het belangrijkste is om het woord te brengen. En soms, als je daarop over doorpraat, dan zijn ze helemaal niet blij meer. Dan zeggen ze, ja, nou, dan heb ik geen belangstelling meer voor jou. En dat is best wel eens moeilijk. En de verleiding is dan groot om daar maar aan toe te geven en dan te zeggen, oké. Als je naar de kerk komt, dan krijg je nog een partij kleren. Natuurlijk komen ze dan naar de kerk. Maar ja, waarom komen ze dan naar de kerk? Dan heb ik liever 20 mensen die werkelijk om het woord naar de kerk komen, dan 150 mensen die om welke reden dan ook naar de kerk komen. Ik ben blij dat ik dat in mijn praktijk, in de gemeente in Nederland niet meegemaakt heb zo. Maar ik vind het moeilijk om daar op een goede manier mee om te gaan in Botswana. Want soms is de armoede werkelijk schrijnend. En dan komen ze naar je toe en dan vragen ze, mag ik alsjeblieft 50 temmen? Dat is een kwartje. Dat is 10 eurocent. 10 eurocent. En dan denk je, ja, ik doe het niet. Ik doe het niet, want ik geef daarmee een verkeerde indruk. Ik geef daarmee een indruk dat ik alleen maar hier ben om iets aan hen te geven, om geld aan hen te geven. En ik weet dat ze met die 50 tabben alleen maar tabak gaan kopen. Dus, tot ziens. Dat is het antwoord op die vraag dan. Die godsdienst. We moeten natuurlijk dan onderscheid maken tussen de Tswana's en de Bushmen. De Tswana's behoren tot de grote groep van de Bantu's en daar heb je natuurlijk voorouderverering en boze geesten, tovenarij en dat is geweldig moeilijk en daar voel je soms ook echt een tegenstand van. Maar we zijn niet gekomen zozeer om met Tswana's te werken. We zijn vooral gekomen om met Bushmen te werken. En Bushmen hebben dat niet. Hebben geen voorouderverering. En hun godsdienst is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Heel, je zou kunnen zeggen, onderontwikkeld ook. In die zin dat ze geloven dat er één God is. Maar die God is zo oneindig ver weg dat je daar geen contact mee kunt hebben. Je kunt daar geen persoonlijke relatie mee hebben. En die God onderhoudt ook geen persoonlijke relatie met ons. Hij is oneindig ver weg. En nou ja, die ruimte tussen mens en God is bijna leeg. Daar is één persoon tussen. Dat is Ganga. En ja, dat is een beetje een ambivalente figuur. Aan de ene kant kan die je goede dingen geven. Aan de andere kant geeft hij ook de slechte dingen. Ziekte komt bij hem vandaan. Nou, als het daarom gaat, om ziekte en dat soort dingen, dan worden de mensen wel een beetje bang en dan worden ze wel religieus. En dan zie je dus bijvoorbeeld rituelen als de dans, de transdance, waar de Bushmen heel bekend om zijn. Ze dansen dan om het vuur, waarbij de mannen in trance raken en daar dan een paar dokters zijn die dan de zieken beter maken. Nou, het is heel moeilijk wat het nu precies is, want sommigen zeggen, ja, het gaat om aanbidding van de duivel. Nou ja, als het zoiets is, dan zou het natuurlijk iets heel erg zijn. Anderen zeggen, nee, het is onze manier van bidden tot God, waarbij we met de kracht van God Satan overwinnen in die persoon. Ja. Het is heel moeilijk, want er zijn geen boeken over geschreven, daar is geen theorie voor opgesteld. En als je met de mensen erover praat, dan weten zij het ook niet. Dus ik kan niet zeggen dat we een tegenstand daarvan ondervinden. Wat ik wel zie, is dat wij proberen om het evangelie daar te brengen. En we willen dat die Bushmen zich aan Christus geven. Dat betekent ook met hun cultuur. Zij moeten ook die cultuur aan de voeten van Christus leggen. En zolang ze die cultuur van henzelf niet aan de voeten van Christus leggen, zit er iets verkeerds in. Of moeten we voorzichtig zijn met die cultuur? Die cultuur moet geheiligd worden, moet gekerstend worden. Ja. En we proberen dat te doen, maar aan de ene kant zeggen ze, ja, God is het niet waard om ons met onze cultuur daar iets mee te doen. Dus we kunnen niet onze liederen gebruiken om de Heere God groot te maken. Maar dat betekent dan tegelijkertijd dat ze in een soort dualisme terechtkomen. Want ze moeten eerst of half Engels worden of half Tswana worden om de Heere God te kunnen loven en prijzen. Want dan nemen ze dus Tswana liederen of ze nemen Engelse gospelsongs. De jongeren die houden daar dan ontzettend van om Engelse gospelsongs te gaan zingen. Maar om de Heere God te loven en te prijzen en zelfs te bidden in hun eigen taal, dat vinden ze heel vreemd. Nou, is dat een stukje tegenstand of is dat een stukje, wat zal ik zeggen, onderwaardering van hun eigen cultuur? Ik weet het niet. In het algemeen zijn de mensen open voor het evangelie. Want het is wel een geweldige boodschap dat je aan hen kunt zeggen, maar wij kunnen geen relatie met God aangaan. Maar God heeft zijn hand naar ons uitgestoken in Jezus Christus. En hij heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. En dat is voor hen zo iets ongelooflijks. Dat ze daar heel erg voor openstaan. Maar tegelijkertijd zie je dan weer dat als ze daar voor openstaan en als ze willen gaan geloven, dat het dan voor hen heel moeilijk is om toch zo'n persoonlijke relatie met de Heere op te bouwen. Want als je dan praat over Bijbel lezen en over bidden, stel dat ze al kunnen lezen, maar oké, Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan, nou, dat zijn zo dan een aantal dingen. Ja, dan zeg je, ja, dan blijft dat toch naar onze maatstaven gerekend, onder de maat. Ze vinden het helemaal niet belangrijk als je op zondag komt en dan zeg je, dan gaan we door het dorp, want die klok die kunnen we wel leiden, maar we kunnen leiden totdat we in ons wegen en ze komen toch niet naar de kerk. Dus dan gaan we meestal maar het dorp in en dan roepen we de mensen en nodigen ze uit. En dan kom je bij zo'n huis en dan zitten ze daar de was te doen. Dan denk je, waarom kon je dat gisteren nou niet doen? Ik zie, ja. Oh ja, is het vandaag zondag? Oh, zijn jullie er nou alweer? Ja. Nou ja, vergeten. Maar ja, we kunnen nou niet gaan, want de was staat nou in het water. Dus we moeten nou eerst de was doen. Nou ja, dat is dan gewoon, waar hij zegt, hoe komt dat? Dat ze daar het belang toch maar heel moeilijk van inzien. Nou, dus dat blijft gewoon heel moeilijk om te denken in een relatie met God. Door Jezus Christus, door het geloof. Dat is voor hen heel moeilijk. Ja, een vraag hier vooraan. Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Als je daar bent en werkt, krijg je dan zelf geen aids? Nou, in de eerste plaats, om aids te krijgen moet je wel heel wat doen. In de eerste plaats, 85% van de mensen die aids krijgen, krijgen het door seksuele gemeenschap. En door wisselende contacten, dus niet met één man of met één vrouw, maar met verschillende partners. En nou ja, goed. Dat risico lopen we niet. Dus dat valt al af. Maar waar het heel gevaarlijk is, is bijvoorbeeld als je bij een ongeluk betrokken raakt. En wij komen nogal eens onderweg auto's tegen die omgevallen zijn. Mensen die ernstige wonden hebben. En daar moet je heel voorzichtig zijn. Dan gebruiken we altijd handschoenen om die mensen te helpen, zodat we niet met het bloed van die mensen in contact komen. En daar zijn we dus wel heel voorzichtig in. En dat is wel heel belangrijk ook. Ook als ik bezoeken doe, dan zal ik altijd heel voorzichtig zijn met dat soort dingen. Je kan, de kans is niet erg groot als je bijvoorbeeld bij een AIDS-patiënt komt en je geeft hem een hand. Dan zal je niet zo gauw AIDS krijgen. Maar als hij wonden heeft en jij hebt ook wonden, dan kan het, ja, dan wordt de kans wel groter. Maar daar zijn we dus heel voorzichtig in. Maar jullie moeten ook maar heel veel voor ons bidden dat dat niet gebeurt. We proberen om zoveel mogelijk in de Naro-taal te doen. Ik preek in het Naro en ik praat met de mensen in het Naro, met de jongeren en met de ouderen. In de levensschool doen we wel vrij veel met Engels. Omdat we daar niet alleen Naro-kinderen hebben, maar ook Tswana-sprekende kinderen, die helemaal geen Naro kunnen spreken. Dus dan moeten we een soort van gemene deler vinden ergens. En al die kinderen zijn naar de lagere school geweest, waar de laatste jaren altijd in Engels les werd gegeven. Dus dan gebruiken we het Engels als voertaal. Helaas kan ik geen Tswana spreken, anders dan zou ik dat gaan gebruiken. Maar ik kon maar één taal leren. Peter kan uitstekend, Peter en Rick en Matthijs en Hanna ook trouwens, die kunnen vloeiend Setswana spreken. Dus die hebben het wat makkelijker. Ik kan het alleen dan met Engels. Maar dat gaat wel. De jongeren vooral kunnen redelijk goed Engels spreken. En van de ouderen kunnen er vrij veel ook weer Afrikaans spreken. Dat is natuurlijk ook weer heel handig voor ons, want het ligt heel dicht tegen het Nederlands aan. Dus ja. Zo kunnen we wel communiceren met de mensen. Ja, is dat zo goed beantwoord? Ik zag daar nog een.
De laatste avond, toen ik in Canada was, en in dat huis, dat jongen, dat was niet goed
gelukt. Ja. Ja. Nou, Thijs viel met zijn neus in de boter, want we hadden eigenlijk het jaar al afgerond. Ik wist dat ik op verlof zou gaan en ik kon dus niet meer een nieuw jaar beginnen. En ik heb toen een aantal lessen gegeven over preken. Wat is preken en hoe moet dat nou? Want een heleboel mensen moeten gewoon zondags een preekdienst vervullen, omdat er geen dominee is. De dominee komt maar één keer in de 3 weken op die post of op die plek. En ja, zondags komen de mensen wel naar de kerk. Wie gaat dat dan doen en hoe moet dat gebeuren? Nou, we hebben daar die dag zijn we daar heel intensief mee bezig geweest. Ik heb een gedeelte uitgekozen en laten zien wat zijn de verschillende stappen bij het maken van een preek. Vooral ook de geestelijke kant benadrukt, dat het niet alleen maar gaat om het bestuderen, al is het wel heel belangrijk. Maar dat het ook heel belangrijk is om jezelf open te stellen voor de Heer en voor wat Hij wil zeggen. Dus door te bidden en werkelijk te luisteren naar wat de Bijbel zegt. En ja, je ziet dat het bij die mensen in die gemeente heel erg doorwerkt voor henzelf. Ze lezen de Bijbel, maar dat zij daar ook wat mee doen in die gemeente. En ja, dit is een fantastisch fijne groep waar ik nu al bijna vier jaar mee werk. En waar ik iedere keer weer door bemoedigd word van, ja, er zijn lokale mensen die het werk over zullen gaan nemen. En dan is mijn hopen dat zij ook werkelijk dat willen doen en ook de weg van de Heer zullen vasthouden en niet weg zullen vallen door aids. Dan kom ik toch weer daarbij terug, want dat is toch een probleem ook bij gemeenteleden. Soms ligt het niet aan henzelf. Hè? Als het gaat om bijvoorbeeld een gezin waarvan de ene partner christen is geworden, maar de ander niet. Nou, als die ene partner die niet christen is geworden een andere weg neemt en nog met verschillende partners omgaat, dan kan die door dat gedrag die christelijke partner nog steeds besmetten. En hebben we nog steeds het probleem dat onze leiders wegvallen. En dat is, ja, dat is een geweldig probleem. Ja, maar dat is dus één groep. We hebben twee van zulke gevorderde groepen. We hebben ook een groep in Chibukwane. Die heb je toen niet gezien, maar ja, het is heel mooi om dat te zien groeien. Maar er is nog een lange weg te gaan. Je moet voorstellen dat die mensen niet gewend zijn om de Bijbel te lezen. Ze kennen de verhalen niet van jongs af aan. Als je daar bent, dan besef je hoe belangrijk bijvoorbeeld het is dat je iedere zondag naar de kerk gaat. Dat je een vader en moeder hebt die bij iedere maaltijd de Bijbel lezen. Die je de Bijbelverhalen vertellen. Dat je naar de zondagschool bent geweest. Dat je naar de lagere school bent geweest. Naar een lagere school waar ze de Bijbelverhalen verteld hebben. Je beseft dat pas hoe belangrijk dat is als je daar bent. Want je ziet dat je juist in die jonge jaren zoveel meegekregen hebt aan bagage. En dat ontberen deze mensen. Zij moeten het doen met datgene wat ze nu krijgen. En dat zijn losse stukjes vaak. En die moeten zij dan maar combineren. Nou, daarom is het zo belangrijk dat ze een cursus krijgen waarin ze die hele Bijbel doorgaan en de grote lijnen van de Bijbel leren verstaan. Nou. Ja. Een pak koffie. Ja. Kijk, we hebben daar ook winkelwagentjes en je kunt ook door de winkel gaan en je karretje volladen. Aan het eind kom je natuurlijk bij de kassa en dan wordt er gerekend. Over het algemeen zijn de prijzen denk ik niet zo heel erg verschillend. Sommige prijzen zijn veel goedkoper. Brood kost bijvoorbeeld maar 1 gulden, dus een halve euro. Nee, het is een beetje meer. Hè? Het is zeg maar 75 eurocent. Benzine is, even kijken, is 20 eurocent. Nee, is 30 eurocent. Ja, 30 eurocent. Koffie is niet zo makkelijk te verkrijgen. We hebben over het algemeen, we noemen dat kidskoffie. Dat is poederkoffie, zeg maar. Nescafé, die kunt ze hier ook krijgen. Maar dan niet echte koffie, want dat is te duur. Dus dan hebben we 75% sigorij. Nou, dat kent u natuurlijk nog uit de oorlog. Maar dat drinken we dus over het algemeen. Dat is een grote bus kost 3 euro. Daar kun je dan een hele week mee koffie drinken. Ja, precies. Dus dat is, daar wou ik net naartoe komen. Dus de prijzen zijn ongeveer, zeg maar, liggen ongeveer op hetzelfde niveau. Maar de mensen hebben niet hetzelfde salaris. Laat staan dat ze iets hebben. Er zijn echt mensen die leven van een soort bijstand. En die krijgen 50 gulden in de maand. En dat is waar ze dan als hele familie of heel gezin van moeten leven. Nou, op het prijsniveau als in Nederland kun je met die 50 gulden niet veel doen. Dat begrijpt u wel. Er zijn een heleboel mensen die hebben het echt in die zin arm. Die kunnen een zak mieliemeel kopen. Dat is dan het basisvoedsel, zullen we zeggen. En voor ons, zoals bij ons, aardappels of brood. Daarbij kunnen ze dan nog een pakje soep kopen. En dan kunnen ze dan één keer in de week kunnen ze daar dan bij die mieliemeel, wat over het algemeen nogal plakkerig en droog is, een beetje soep doen. Nou ja, dat is het dan wel. Eén keer in de week. Brood, dus normaal brood met tevredenheid. Hè? Nou, dat is echt. Botswana is een rijk land. Het is een van de rijkste landen in Afrika. Heeft geen staatsschuld. Dus het, wat dat betreft een heel voordelige positie. Maar niet iedereen profiteert van die rijkdom. En vooral de Bushmen, of de San, moeten we zeggen San. De San profiteren eigenlijk helemaal niet van die rijkdom. Zij leven van liefdadigheid en van de bijstand. Omdat ze geen werk hebben. Ze zijn weggeduwd door de regering in settlements. Dorpjes aan de buitenrand van het farmblok. Ze willen ze eigenlijk liefst niet in Gansi hebben. Maar ze moeten dan ver weg gaan zitten. Daar krijgen ze dan wat koeien. Wat geiten. Maar dat helpt ook niet echt. Bovendien, als je honger hebt en je ziet zo'n koe voorbij wandelen, dan denk je van, hé, waarom zal ik nog langer wachten? Laat ik hem nou maar slachten en eten. Nou ja, dan kan je er dus ook niet meer mee een boerderijtje beginnen. Na een jaar is dan zo'n gift die je van de regering gekregen hebt, die 5 koeien die je gekregen hebt, die zijn dan wel op. Ja, dan zit je weer aan de straat. Dus dat is het geweldige probleem, dat een heleboel mensen geen geld hebben om dingen te kopen.
Even achter de microfoon nu, want dan zijn we toch aan het eind gekomen van deze bijeenkomst. En dan denk ik dat ik namens u allen spreek, als ik Jan en Beppi heel, heel hartelijk wil bedanken voor datgene wat ze hier hebben laten zien en verteld hebben. Het is mooi als een gemeente, als Middelhuis ook daarin mee kan leven, kan zien wat er gebeurt, hoe dat gaat. En dat we eerlijk zijn. Als ik al die mensen die hier zitten stuk voor stuk zou vragen, zou u voor een jaar naar Botswana willen om daar werk te verrichten? Oh, dat is heel optimistisch. Zou ze allemaal ja zeggen? Nou, ik had dat niet durven zeggen. Dat lijkt me wel heel erg, erg optimistisch. Ik heb daar dan de genoegen gehad om daar te plaatsen te kijken. En als je dan iedere dag met 37 graden rondloopt, en ik hoor dat vorige week zelfs 42 graden is, en jullie hebben op de films, op dia's, heel veel zand ook gezien en stof ook gezien. En als je ziet hoe daar kerk gehouden wordt of katharsatie gehouden wordt in het zand. En we zitten hier in een prachtige zaal in een heel mooi kerkgebouw. Dan zet ik me even die dingen naast elkaar. Dan denk ik dat er ook wel bewondering voor is voor mensen die daar naartoe gaan, die daar werken. Hessel Kobi vindt het heel fijn. Die werken met heel veel plezier. En ik weet van Jan en Beppie ook. En het enthousiasme waarmee ze vanavond ons ook geïnformeerd hebben is heel duidelijk. Zij zien daar hun plaats en hun taak in Gods Koninkrijk. Ik mag jullie daarbij voor de komende weken eerst hier en daarna ginds weer, ook namens onze gemeente, heel veel sterkte en God zegen toewensen. En we hebben nog iets, een klein aardigheidje, dat is een bloemetje. Dat ga ik aan Peppy overhandigen. Maar je mag er samen naar kijken, maar ik ga toch aan Peppy overhandigen als dank. Nog één dingetje, en dat is eigenlijk meer voor de jeugd. Op Deo Volente 8 februari, dus over een maand, vrijdagavond, is er in Rotterdam ook nog een zendingsavond, de klassikale zendingsavond, speciaal voor de jongeren. Er zijn uitnodigingen naar de min 16 en naar de plus 16 gegaan. Ik praat er op de vereniging ook maar zo over, maar er ligt ook een brief. En als jullie naartoe willen, dan zullen wij als zendingscommissie ook wel zorgen dat er auto's zijn, dat jullie daar kunnen komen. Daar is echt speciaal gericht op de jongeren van de gemeentes uit onze klasses Rotterdam. Dan dank ik u allemaal voor uw aanwezigheid, voor uw belangstelling. En dan zal Jan nog een psalm opgeven en daarna met ons eindigen. En daarna allemaal wel thuis.
Ik wou eerst eindigen en dan een psalm opgeven als slotzang. Ik wil toch, voordat ik ga bidden met u, nog even zeggen hoe bijzonder het toch eigenlijk is als een gemeente, als Middelharnis, zo intensief betrokken is bij het werk in Botswana. Want het is toch wel heel bijzonder dat er twee mensen uit Middelharnis daar werkzaam zijn. En die betrokkenheid voelen we ook heel vaak. We krijgen heel veel kaarten en brieven, dat zullen Hessel en Kobi ook altijd weer zeggen, uit Middelharnis. En we vinden het heel fijn dat er zo'n band is met deze gemeente. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, u bent een genadig God en een machtig God. U hebt alles gemaakt. U hebt ons gemaakt. En u houdt het alles ook in uw hand. En het geweldige is dat, ondanks alles, u de wereld hebt lief gehad. Wij zijn van u afgevallen. Wij hebben u vaarwel gezegd. Wij zijn met onze rug naar u toe gaan staan. En we doen dat nog iedere dag. Maar u laat ons nooit in de steek. U hebt uw reddende hand uitgestoken in de Heer Jezus Christus, naar een wereld verloren in zonde en schuld. Iedere keer mogen wij daarvan horen. Iedere zondag opnieuw mag dat evangelie klinken. Heere, in de allereerste plaats verootmoedigen wij onszelf voor u. En we bidden u, wilt u ons hart openen om dat evangelie ook te geloven. Wij kunnen dat niet van onszelf. Wij kunnen dat ook alleen door uw genade, door uw Heilige Geest. En Heere, dan bidden we u ook of u ons wilt helpen om dat evangelie uit te dragen aan andere mensen die u nog niet kennen. Hoe zouden zij anders van u horen dan door ons? En daarom is zendingswerk niet alleen maar het werk van specialisten, van zendelingen, deputaten en zendingscommissieleden, maar is het de verantwoordelijkheid van ieder van ons. Helpt u ons om die taak te zien en om die taak ook te vervullen in onze families, in ons dorp, in ons Nederland. En Heere, daarom bid ik u ook voor de gemeente hier in Middelharnis. Ik dank u voor de banden die er mogen zijn. Maar ik bid u dat u met uw Heilige Geest rijkelijk wilt werken in deze gemeente. Zodat zij een lichtend licht en een zoutend zout is en mag zijn. Dat mensen getrokken mogen worden uit deze duistere wereld tot uw wonderbaar licht. Hier en in Botswana. Heer, we bidden u voor al het werk dat daar gedaan wordt. We bidden u voor het werk van Hessel en Kobi ook. Zo belangrijk is en de basis van alle zendingswerk. Dat uw woord wordt vertaald in de taal van de mensen. Zodat mensen u leren kennen. En u leren loven en prijzen in hun eigen taal. En zo ook er toegewerkt wordt door u naar dat geweldige visioen dat we krijgen in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, waarin het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel en de volken hun heerlijkheid zullen brengen tot u, om u groot te maken, omdat u het waard bent. Heren, zo komen we aan het einde van deze avond tot u om u dank te zeggen voor alles. En om u ook te bidden of u met ons mee wilt gaan de rest van deze avond als we nog op weg gaan naar huis. Wilt u ons veilig bewaren. Ook deze nacht wilt u ons een goede nachtrust geven. Dit alles bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ik zou graag dat we willen dat we met elkaar zingen van Psalm 72. Psalm 72, vers 10 en 11. En ik stel voor, in Botswana zingen we nooit zittend, dat we dat staande doen. Thank you.